Als vervolg op Yin en Yang wil ik het hebben over Jung. Over het mannelijke en het vrouwelijke principe zoals Jung dat een eeuw geleden geïntroduceerd heeft. En Jung noemde de innerlijke vrouw van een man de anima. En hij noemde de innerlijke man van de vrouw de animus. En hij heeft in het boek De Mens en zijn Symbolen, hoofdstuk 3, heeft hij een individuatieproces beschreven. En dat individuatieproces, toen ik dat las voor het eerst, dat is heel lang geleden, toen had ik het gevoel dat hij dat voor mij geschreven had. En ik hoop dat als je hier naar luistert, dat je ook denkt dat ik dit voor jou vertel. Want mij heeft het heel veel gedaan. Hij vertelde dat je in je dromen, maar ook in de werkelijkheid, als man een bepaald soort uiterlijke vrouw zoekt en ook een innerlijke vrouw. En dat die innerlijke vrouw geïntegreerd moet worden in jouw man zijn en dat dan in termen van yin en yang, yin en yang, goed met elkaar kunnen omgaan. En hij helpt je om te leren herkennen wat als man je aan vrouwbeelden kan hebben en wat je als vrouw aan manbeelden kan hebben. En dat, daarvan zegt hij, dat zijn droomgestaltes. Ik zeg sterker nog, het zijn fantasiegestaltes. En het zijn visualisatiegestaltes. Dus je kan hier heel erg veel mee doen. En je kan ze ook herkennen in de buitenwereld. Daar zal ik straks heel veel voorbeelden van geven. En dat betekent dat je dan bezig bent om het mannelijke en vrouwelijke, het yin en het yang, in evenwicht te brengen. Zodat, en nou verklap ik het meteen, maar Jung zegt als dat in evenwicht is, en over dat proces gaan we direct de hele tijd praten, maar de uitkomst is dat dan het kind ontstaat in je. Het kind wordt weer wakker. Dat kind is niets anders dan de holte die ontstaat tussen yin en yang. Dat wordt ook de baby, het pasgeboren kind, in de alchemie genoemd. Dus dat is wonderlijk, die paralleliteit daartussen. Jung wist overigens heel veel van het taoïsme af, door Wilhelm. En ik weet zeker dat dit meegespeeld heeft. Nou, wat zei hij nou? En nou, Jung praat in een taal van 1920, 1930. Dus dat is een ouderwetse taal. Maar dat moeten we maar voor lief nemen en we moeten daar onze eigen taal van maken. En die zegt, er zijn een aantal stadia. En die stadia die lopen van primitief naar vergeestelijking. Wij zouden zeggen van materieel naar spiritueel. Dus er is een scala wat gaat over wat primitief zou zijn. Heeft hij een beeld van Gauguin, van die vrouwen op Trinidad die met blote borsten met vruchtenschalen rondlopen. Gauguin heeft daar een tijd gewoond en dat neemt Jung als zijnde zo'n soort vrouw. Het is niet meteen een moedertype. Het is iemand die verzorgt. Het is iemand die voor de kinderen zorgt, die voor voedsel zorgt. Ik denk dat vroeger in Indonesië, in de koloniën, die vrouwen, de Javaanse vrouwen die de kinderen opgevoed hebben, dat die zo iemand waren. Nou, zo kan je veel dingen bedenken. Of veel. Zo kan je wat beelden bedenken die passen. Het tweede wat daarna komt, zegt Jung, dat is Helene van Troje. Tekent hij met krullen. En dat is een beetje een gevaarlijke vrouw. Dat is een beetje een vrouw die in de Griekse mythe en sagen is er vol van. Het zijn halve godinnen die ook streken uithalen. En verraad plegen en goed op hun eigen belang letten. En wel avontuurlijk zijn. En ook wel op tocht willen, maar het moet toch... Ze moeten er toch echt heel erg veel beter van worden in de materiële wereld. aanzien, status, geld. Dat beeld is bij hem Helena van Troje. Nou, als je dat naar de moderne tijd brengt, is dat, zie je dat in Amsterdam in de P.J. Hoofdstraat lopen. Vrouwen die heel bruin zijn met de creditcard van hun man met de auto op stap gaan. Die onderling ook contact hebben, die enfin, van de wereld zijn. De derde die hij noemt, is, en dat is een enorme sprong, is Maria, de moeder van Jezus. En hier maakt hij een sprong die vandaag de dag veel te groot zou zijn. Maar ik vertel even wat Jung doet en daarna kom ik terug op hoe je dat nu zou kunnen doen. Dus de moeder van Maria, dat is eigenlijk de oermoeder van de moeders. Dat is de moeder waardoor het volmaakte bewustzijn op aarde kan komen. Dat is nog meer dan de moeder die opvoedt alleen maar. En ja, dat zijn vrouwen die nonachtig zijn. Vrouwen die met spiritualiteit bezig zijn. Die niet getrouwd zijn. Die een leven hebben wat ze in dienst stellen van de spiritualiteit. Hetzij omdat ze dat willen, hetzij noodgedwongen, hetzij beide. Die zijn er vandaag de dag veel. En je gaat niet meer een klooster in, maar je doet het op een andere manier. En dan is de laatste vrouwelijke gestalte is de Mona Lisa. Waar Jung, die vond dat een hele mysterieuze vrouw. En die mysterieuze glimlach, daarvan vroeg Jung zich steeds achter, wat bedoelt ze nou? Wat heeft ze nou gezien? En dat vindt hij het hoogste. En ik weet niet wat hier projectie is, om het dan maar zo te doen en wat niet. Maar dit zijn de vier stadia van Jung. Wat de anima betreft. Dus als man, welke gestaltes heb je in je dromen ooit gehad? Welke gestaltes zijn vervormd? Want er zijn ook vervormingen in natuurlijk. De primitieve vrouw die zorgt dat ze iemand vasthoudt. Die andere vrouw is met haar eigen belang bezig, die is manipulatief. Maar er zijn ook goede kanten in. En het gaat erom dat je als man die vrouwelijke kanten leert kennen en dat je die schoonmaakt. Ten behoeve van jouw schoongemaakte yang. Nou, Jung gaat er niet op in welke stadia nou met welke stadia eigenlijk overeenkomen. Die zegt de man heeft een anima, een innerlijke vrouw. Wat de man, dat is natuurlijk in mijn geval, zoals we vandaag de dag leven, ook een heleboel mannen. Maar daar komt Jung op, alleen maar omdat hij de animus bij de vrouwen gaat benoemen. En hij zegt de animus bij de vrouwen, de mannelijke gestaltes, fase 1, overeenkomend met die vrouwen Trinidad, is hij de schelm. De schelm, een typisch woord van vroeger. Dick Trom, zouden we zeggen, de teiluilenspiegel, de hadden er ratten van en van Hamelen. Vandaag de dag zouden we zeggen, jongens die graffiti spuiten. De rapper. De hiphop. Ik denk zoiets. En die kunnen ook doorgroeien daarin. Maar je kan denken op wat vandaag de dag zo'n figuur is. En vind je die als vrouw leuk? En waar val je op in de buitenwereld? En herken je die van binnen? En wat zou die zeggen in jou? Dat is de oefening die je doet. Het tweede is de avonturier, waarbij je een soort beeld hebt van vandaag de dag de cowboy, de man die voor op Marlboro stond vroeger, die eraf is. Het is de man van het Wilde Westen, het is de man die de overlever is vandaag de dag. Vandaag de dag is het in om survivaltochten te maken, nou dat is die man. In de jaren 60 waren dat de hippies. Was een gestalte van die avonturieren. Die gingen naar India. Of die gingen met een bus naar Afghanistan zelf. Dat zijn die avonturiers. De derde noemde hij de staatsman. En dat is weer zo'n grote sprong. De staatsman is een man die andere mensen leidt. En die een goed overzicht heeft. En je kunt je voorstellen dat dat op dezelfde hoogte als de Maria als oermoeder van de spiritualiteit, is dit de man die de vader is van dat wat er in de wereld gebeurt. En de vierde noemde hij iemand als Gandhi, een wijze. Daar hebben we er vandaag de dag ook op vele vormen van. Nou, deze vier die noem ik als eerbetoon aan Jung, omdat wat hij gedaan heeft, hij heeft dat opengetrokken. En ik vind dat we zijn een eeuw verder en we kunnen dit nog steeds toepassen. En die fases van vier, daarvan heb ik er 6 of 7 gemaakt. En dat ga ik je nu niet allemaal vertellen, maar wel de principes ervan, zodat je dat zelf kan doen. En wat ik ook gedaan heb, ik heb met veel groepen daarin gewerkt met collages. Dus wat ik nu ga vertellen, kan je collages van maken. Mannelijk en vrouwelijk. Je eigen mannelijke kant. Je kan ook die mannelijke kant die vrouwen hebben, kan je ook op jezelf toepassen als man. Welke ik Jaap, ken ik de schelm, ken ik de avonturier, ken ik de staatsman, ken ik de wijze, in mijzelf. Dus, en de vrouw kan dat ook toepassen. En dan begin je met je subpersoonlijkheden in gesprek te raken. Dat is eigenlijk de start. En waarom doe je dat? Dat doe je om dat mannelijke en vrouwelijke principe in evenwicht te brengen. Zodat het kind in jou weer opstaat. Of om het moderner te zeggen, zodat je weer wijs wordt. Want de wijze is het kind wat eigenlijk de cirkel rond is en dan is het kind de wijze geworden. Nou, de manier om ermee om te gaan is dat die wat primitief is blijft hetzelfde. Of dat is eigenlijk oer, dat is gebonden bij de vrouwen aan de aarde en bij de mannen aan streken uithalen. Het avontuur komt daar wel uit voort, dus ik denk dat dat wel oké is. Maar dan komen er een aantal fases die met de vrouw te maken hebben, met zeker de vrouw, nu moderne vrouw, vanaf het feit dat we in de jaren 80 van de vorige eeuw zijn, is de androgyne beweging geweest, waar man-vrouw samenkwam. Nu met die genderwisselingen is het nog veel en veel sterker. Dus dat speelt hierop in. En dat is heel belangrijk, vind ik. Dat je dit meeneemt als je met die genderproblematiek meeneemt, wat Jung gezegd heeft, alleen toegepast. En daarin zijn er bijvoorbeeld de hoogopgeleide vrouwen, de vrouwen in de zorg die niet zo hoogopgeleid zijn, die komen naar die avonturierster. Dat zijn de zorg, de onderwijzeressen, de boerinnen die op het veld werken, maar die wel met hun mannen zaak leiden. Dat is niet niks wat ze nu leiden. Die moeten over investeringen nadenken en die moeten kunnen boekhouden. Dat zijn gestaltes die eigenlijk de afgelopen 40, 50 jaar na de Tweede Wereldoorlog zijn ontstaan. Dan zijn er vrouwen die leiding gaan geven. En op grond daarvan geven ze leiding. Geven ze leiding omdat ze de mannen nadoen of geven ze op een vrouwelijke manier leiding. En degene die die mannen nadoen, zou ik ietsje lager plaatsen. En dan heb je de vrouwen die op een vrouwelijke manier leiding geven. En dat is bijvoorbeeld de premier van Nieuw-Zeeland. Dat zijn voorbeelden die vandaag de dag echt landen leiden. En denk je, ja. En dan krijg je dat de overgang naar de spiritualiteit, hoe ziet dat eruit vandaag de dag? Hoe zien die vrouwen eruit? Nou, er zijn veel kunstenaressen die eigenlijk door hun kunst in contact met die spiritualiteit komen. Dan kijk je op een andere manier naar kunst. En wie staat er voor jou aan de top van die kolom? Dat weet ik niet, maar als vrouw, en ik moet er zelf als man ook over nadenken. Ja, wie is dat? Nou, dan zie je dat ik er wel 6 of 7 gemaakt heb. En daar kan je een collage van maken. En dat is heel erg leuk om te doen. Bovendien is het heel erg, helpt het. Het maakt het inzichtelijk. Wat de mannen betreft. De schelm en de avonturier blijft staan. En daar komen mannen uit die, ja, redelijk in evenwicht zijn. Die op zoek zijn naar een evenwicht in zichzelf. En daar een uitleiding geven. En je krijgt verschillende niveaus van leiding geven. Net als bij die vrouwen kreeg je dat met mannen ook. En dat zijn er wel 2 of 3 niveaus, kan je daarin onderscheiden. Waarin er mannen ook nog statenlieden zijn, maar Wie zijn dat nou nog vandaag? Een Mandela, dat was iemand die heel hoog was en die eigenlijk al een wijze was. Dat was de wijze heerser. Die staat heel hoog in de hiërarchie wat Jung betreft. Denk ik, of dat weet ik wel zeker. Waar zou Jung zelf gestaan hebben? Waar plaatst die Freud? Waar plaats je als man zelf? En dat gaat over de mate waarin je in staat bent om de eenheid vanuit de geestelijkheid in de wereld vorm te laten aannemen. Dat is de strijd van de mannelijke kant. Nou, hiermee heb ik beelden gemaakt, die ook extern zijn, waarin je in jezelf het mannelijke en het vrouwelijke mee kan spelen, mee kan visualiseren, mee kan praten. Dus het betekent dat je voorlopig genoeg hebt om met die figuren in jezelf te praten. En als je daar nog collages van maakt, ja, dan ben je helemaal bezig. Dan ben je in gesprek. En dat gesprek mondt uit in dat het harmonischer in je wordt. Niet dat je ongelukkiger wordt. Ja, je leert meer interne mensen kennen op meerdere niveaus. En dat zal naar buiten toe ook rust geven. En op een andere manier doen verhouden tot andere mensen. Maar uiteindelijk is het zo dat als die twee in evenwicht zijn, komt dat kind weer. En dat kind is eigenlijk de wijze. En wat ik wel vaker gezegd heb, na je 56ste of 60ste, is er eigenlijk geen andere optie dan wijs willen worden. Want alle andere opties is een herhaling van dingen. En we praten dus nu over een essentie van wijs worden. Het in harmonie brengen van yin en yang. Het harmonie brengen van mannelijk en vrouwelijk. Nou, als één na laatste is het zo dat je kan nadenken over of de uiterlijke vrouwen waar je je toe aangetrokken voelt, of waar je een relatie mee gehad hebt, of waar je... weerspiegelen die nou je innerlijke vrouw? En is dat voor 100% het geval? De persoonlijkheid van mannen en vrouwen, die willen dat natuurlijk graag. Die willen graag, of laat ik zeggen, mijn persoonlijkheid wil dat alle uiterlijke vrouwen, vrouwen in uiterlijkheid, dat een weerspiegeling van mijn innerlijke vrouw is. En het is mij duidelijk geworden, en ook al in de literatuur hoor, die daarover is, dat dat niet het geval is. Dat het leven vele malen onverwachter is. En dat de uitdagingen die je voor je krijgt, wat je interne vrouw betreft als man en wat je interne man betreft als vrouw, vele malen groter zijn dan dat het een uitdrukking van je eigen anima en animus is. En dat het vele malen onverwachter is. En ik vind het goed om te zeggen, want anders dan denk je dat je de boel onder controle kan krijgen. En dat gaat dus niet. Er komen steeds dingen bij waar je weer vanuit de dualiteit een polariteit moet maken. Wat heel erg helpt bij mij, en dat heb ik in een podcast hiervoor neergezet, dat de liefde, dus het mannelijke en vrouwelijke gaat daarover, dat in Griekenland ze 6 soorten liefde hebben. Je moet die podcast nog maar eens luisteren. En dat helpt heel erg om in verschillende leeftijdsfases toch dat yin en yang te blijven, het evenwicht te blijven zoeken. Nou, dat is wat ik over intern en extern. Oh ja, wat ook gedaan is, is dat ze hebben van alle vrouwen die iemand aardig vindt, je kan tegenwoordig met allerlei moderne middelen, kan je daar 1 gezicht van maken. En dat is dan de anima of de animus van de respectievelijk man of vrouw. En het blijkt dat degene zich daar helemaal niet toe aangetrokken voelt. Dus er blijft iets wat een mysterie is. En dat wil ik inbrengen, omdat dat uit dat gat komt. Waar we het zo graag over willen hebben. Dus dat mysterie blijft daarin bestaan en drukt zich weer uit in het mannelijke en vrouwelijke. Met Jung erbij blijft het heel onverwacht. Nou, dan is er nog als laatste iets leuks. Wat ik aardig vind als je een relatie hebt. Ik heb een relatie met een vrouw. Ik ben nog gewoon ouderwets hetero. En in dit geval hebben wij samen 4 relaties. Namelijk Mijn man met haar mannelijke kant. Mijn man met haar vrouwelijke kant. Mijn vrouwelijke kant met haar mannelijke kant. En mijn vrouwelijke kant met haar vrouwelijke kant. Of om het anders te zeggen. De twee mannelijke kanten, dan ben je vriendjes van elkaar. Of ik ben haar man en zij is de vrouw. Of ik ben de vrouw en zij is de man. Of we zijn twee vriendinnen. En als je die vier eens neerzet, dan moet je eens naar je eigen partner en naar je verhouding tot het andere geslacht kijken. Welke keuzes jij daarin in je leven gemaakt hebt. Dat is echt heel erg leuk om te doen. Het blijkt dat die keuzes vrij symptomatisch zijn. Er zijn veel vrouwen die willen vriendjes worden. Er zijn mannen die heel, wat ze in karakterstructuren, passief feminien noemen. Die hebben de vriendin van hun moeder willen zijn. Dat zijn die mannen die heel geduldig luisteren. Die heel geduldig zijn. En heel vriendelijk blijven. En heel charmant. En ook gedegen. Dat zijn vriendinnen. Dat zijn niet vrienden. Enfin, hiermee kan je voorlopig aan de gang. Met je collages en met verschillende verhoudingen die je met je naaste hebt. Dat was het voor deze keer.